Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Ik weet niet welke keeper in dit weekend, die stompte nog iemand zijn kop. Dat deed ik ook wel. Als ik uitkwam.
Ja, en dan miste gewoon... je soms expres de bal. En dan dacht je, die spits, bam.
Ogen dicht en of.
There used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game with a joy I'd never seen. And the air was such
a... Nou, zijn we er klaar voor, heren?
Ja, Wopke.
Oh, beginnen we met Wopke Hoekstra?
Ja, toch?
Ja, nee, lijkt me een goed idee. Dit is de 26e aflevering trouwens. Vorige week was een jubileum. Dat is het grootst gevierd, heb ik gehoord.
Ja.
Maar beginnen we met Wopke Hoekstra en de Maagdeneilanden.
Ja, British Virgin Islands.
Ik ben er wel eens geweest. Dan kwam ik langs het privé-eiland van Richard Branson. Oh. Dat is zo privé, daar mag je zelfs... Die heeft ook zijn eigen territoriale wateren ongeveer. Ja. Ik zat op een boot. En die boot moet op een gegeven moment rechtsomkeerd maken. Want dan mag je niet meer varen. Dat is allemaal van hem.
Dus je kan ook zeewater kopen?
Kennelijk, ja. Of ze waren zo angstig ergens voor. Maar in ieder geval moest ik rechtsomkeerd maken.
En wat deed je daar?
Ik moest een reisverhaal maken. Dat deed ik toen. Maar ik spreek nu over heel lang geleden.
Met veel tegenzin hoor ik. Een stukje in je stem.
Nee. Dat was heel fijn, was dat. Een week lang daar op zo'n boot langs die eilanden. Dat kan ik iedereen aanraden.
En wat heb je uiteindelijk opgeschreven?
Dat weet ik bij God niet meer, man. Ik heb het over 30 jaar geleden. Zo.
Toen zat Wopke er nog niet, die was 12 jaar
geleden. Dat weet je niet, want bij Wopke komt dat allemaal jaren later pas, ja, dat komt dat boven.
Maar het is toch gênant dit weer, Henk?
Maar ik las ergens op Twitter dat als je aandelen koopt, moet je op het aankoopformulier een handtekening zetten. En op dat aankoopformulier staat dan met grote letters BVI, British Virgin Islands. Dus hij ontkent het gewoon, dat hij wist waar dat geld werd belegd. Maar dat geloof ik niet. Want het is een CDA'er, dus hij liegt.
Ja, ze liegen alle CDA'ers?
Dat denk ik wel, ja. Ze kunnen biechten namelijk.
Is dit funest voor de formatie ook nog? Want ze zijn er eindelijk uit, hè?
De formatie?
Ik kijk eventjes naar Frans, maar toch ook... misschien is het wel chef dood, ook op het gebied van Wopke Hoekstra. Is hij nu dood?
Ben je daarom helemaal in het zwart? Omdat je chef dood bent?
Ja, is doodgraven. Ik heb een nieuwe imago aangemeten, nieuwe roeping.
Je bent echt helemaal in het zwart, ja. Ook tot hoog dichtgeknoopt het zwarte overhemd.
Ja. Ja, ik ben wel een Johnny Cash fan. Misschien dat het daardoor komt.
Zwart t-shirtje eronder ook nog.
Ja.
Maar is dit de dood van Wopke Hoekstra?
Nou, hij ziet er wel uit als de dood van Pierlala, moet ik zeggen. Maar ik vind de politiek altijd al een beetje dooiig. Dus in die zin past het wel bij hem. Nee, maar in deze politieke constellatie kun je toch gewoon beleggen op de Maagdeilanden, lijkt me. Er zijn wel... Je komt met ergere dingen weg, geloof ik.
Ja, maar hij moest wel natuurlijk het investeren op belastingparadijzen tegengaan namens de EU ook.
Ja. En wat ik er zelf onsmakelijk aan vond, dat hij het net deed of het een goed doel was. Hij had voor een vriend of zoiets, voor een zielige kindje in Afrika. Dat vond ik het meest onsmakelijk eigenlijk.
En dat de kanker werd er weer bij gehaald. Want ik heb het weggegeven, de winst.
Ja.
En dan hebben ze altijd het woord kanker paraat.
Ja.
Want als je dat als je het aan kanker geeft, dan is eigenlijk alles je vergeven.
Ja. Dus daarom kon je echt zien dat hij wel heel schuldig was. Dat vond ik wel.
Ja, van tevoren al.
Ja, dat is dat beetje die CDR-mentaliteit waar jij het over had. Zo'n aflaat eigenlijk. Van ik geef het weg en dan is het...
Seward-stijl.
Seward, die geeft ook alles weg.
Ja, toch?
Ja, maar Seward moest ze eerst een Uzi in zijn rug zetten voordat hij dat deed. Hè?
Een ongezellig begin eigenlijk.
Ja, heel ongezellig.
26e aflevering van Hart.
Zit gewoon over Wopke Hoekstra te praten met een man in een Fiorentina tuna-shirt. Ik bedoel...
Ik ben helemaal in stijl.
We kunnen het ook over Feyenoord hebben om het wat gezelliger te maken.
Ja, of Ajax.
Nou, PSV is de grote winnaar van dit weekend, toch?
Ja, wat is die Sangaré goed, hè?
Nou, zijn verloop qua populariteit is toch gewoon inherent aan Alvarez?
Het is precies hetzelfde. Ze spelen op dezelfde positie. Ze hebben dezelfde niet al te atletische manier van voortbewegen.
Exact, bij dat doelpuntje.
Ze hebben allemaal Henk Spaan, die al maandenlang roept hoe goed hij is.
Nou, knoopt er nog maar een jaartje aan vast.
Maar hij was echt heel goed. En inderdaad, dat een beetje dat langzame bewegen, bijna dat slungelige wat Alvarez ook heeft. Maar hij slalomde tussen de mensen en nou ja, in de rechterbovenhoek schoot hij hem erin.
Ja.
Vond het mooi, de krachtpatser Sangaré, die sloopte Spartaanse muur, stond er dan als kop. Ja, dat vond ik mooi.
Met een hele gevoelige bal, met de binnenkant rechts. Die mislukte in de eerste helft nog. Toen gaf hij net zo'n bal. En de tweede ging niet erin.
Maar wat was een opvallend voetbalweekend, toch?
Ja, nou ja, de grote winst is natuurlijk dat we nog even verstoken blijven van die speciale competitie die voor Ajax moest worden opgericht een paar weken geleden. Dat kunnen we nog heel even mee wachten met die eenmanscompetitie voor de godenzone. We kunnen nog even van ze genieten, wij als gewone stervelingen.
Als klootjesvolk.
Nou, als klootjesvolk, heel fijn.
Maar dan heeft Feyenoord het wel weer laten liggen dan.
Ja, Feyenoord heeft het laten liggen, ja.
Waar lag het aan? Scherpte had ik het idee?
Nou, het lag heel simpel gezegd in deze wedstrijd aan twee gigantische persoonlijke fouten. Het is heel moeilijk in deze situatie om iets zinnigs over Feyenoord te zeggen. Want het is zo anders dan anders en... Ze verrassen op zoveel manieren. Maar het is gewoon voor Feyenoord te hopen dat dit niet de eerste scheurtjes zijn in het...
Nee joh.
Nee? Ze zijn volgens mij geschrokken. Ze waren zo goed in de eerste helft tegen Slavia Praag. Volgens mij zijn ze dat nog steeds een beetje aan het verwerken. Hè, dat niveau wat ze haalden, dat was... je zegt, ja. Over die Ajax League, dat Feyenoord past daar ook in. Dus die speelde echt... zo ontzettend goed die eerste helft.
Zeker, maar na Europees voetbal is het toch altijd zo dat clubs een beetje wegzakken.
Bayern heeft ook verloren bijvoorbeeld. Ja. Hè? Die hebben ook een eigen competitie zogenaamd. Dus.
Maar ja, Vitesse heeft ook Europees gevoetbald.
Dat is een feit, maar...
Tegen Stade Rennes, die Paris Saint-Germain een kopje kleiner heeft gemaakt.
Maar Vitesse heeft toch verloren ook?
Maar met minder dan... Paris Saint-Germain heeft met 2 doelpunten verschil verloren. Vitesse maar met 1.
En die had ze alle 4 erin staan, hè? Paris Saint-Germain. De grote 4 speelde.
Ja. Ja. Vond het wel jammer dat die Sulemana naar Rennes is gegaan toen ik hem bezig zag. Toch? Want die is toch wel beter dan die Darami, denk ik.
Nou, wat is daar? Die zag je hem in de grond schoppen?
Ja. Het is toch een beetje een domme speler, volgens mij. Hè?
Dat denk ik ook. Voordat we verder gaan...
Ik vond het Feyenoord vooral vermoeid.
Dat bedoelde ik met zijn eerste scheurtjes.
Ja, onscherp.
Je kon het zien aan Kukcu, die een formidabele wedstrijd speelde tegen Slavia Praag.
Ja.
En die was gisteren... min of meer onzichtbaar.
Ja, hij was tegen Slavia Praag, nam het ook af naarmate de wedstrijd vorderde. Hè. Toen was de tank ook al een beetje leeg.
Maar Michel, hij is 20.
Ja. Nou, dat is nog niet zo erg. Ik bedoel...
Elftal leiden. En je moet steeds maar op en neer rennen, weet je.
Maar heb je gezien wat de rest? Rent ook de hele tijd op en neer. Linssen rent 90 minuten lang op en neer. Dat is het opvallende juist. Want Kokciu zei laatst in een interview... naar aanleiding van de aanpak van Slot, dat hij zelf verbaasd was over hoe ver hij nog kon gaan. Hoeveel progressie hij nog kon maken in zeg maar fysiek opzicht of in conditioneel opzicht.
Ja.
En daar moet je toch die Slot een compliment voor geven. Dat hij ze dingen laat doen die ze zelf dus kennelijk niet voor mogelijk achten tot voor kort.
Ja. Een van de meest interessante dingen die ik ooit van Persie heb gehoord, is dat hij zei in het begin van zijn carrière, toen hij ook 20 was... En bij Arsenal al speelde, dat hij leerde om in de wedstrijd steeds door je pijngrens van je longen zeg maar heen te gaan. Dat je denkt van, ik val nu dood neer en dan moet je toch weer die sprint trekken. En hoe vaker je dat doet, des te beter kan je de wedstrijd uitspelen.
Ja, ja het lijkt erop dat Slot ook zo'n soort filosofie heeft. Want... Ze moeten steeds meer werk verzetten. Ze lijken steeds fitter te worden. Dus dat is wel heel opvallend. Ja.
Rotterdammers vinden het toch lekker om te werken? Is daar iets nieuws aan ineens?
Nee, maar dat het zo lang... dat ze één helft een tegenstander opjagen... dat kan me toch niet herinneren dat ik dat ooit heb gezien eigenlijk.
Ik wil jullie niet opjagen, heren. Maar we moeten even de administratie doen.
Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Behalve voor mensen die jonger zijn dan 18 jaar, want die mogen niet in de Toto spelen. De rest wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk briefjes in te vullen. Oftewel bij de sigarenwinkel of online. Speelbewust.
18 plus.
Dat is het.
Maar kinderen onder de 18 mogen wel hun vaders of moeders aanjagen, toch? Om mee te doen.
Zeker.
Ja, oké.
Dat is de bedoeling ook.
Ja, die zijn goed beïnvloedbaar, hè?
Ja.
Kinderen. Weet je waardoor ik steeds gefascineerd ben als ik nu naar Feyenoord kijk? Naar, door die Trauner.
Ja.
Want Senesi die is er natuurlijk uitgevlogen nu met de blessure en door een grote fout. Maar dan staat hij daar weer naast. Hij doet eigenlijk niks fout. Hij doet ook niet veel, heb ik het idee, maar hij doet ook niks fout.
Nou, hij geeft toch wel vorm aan de opbouw, hoor, vaak. En nu was hij misschien iets minder, maar...
Ja, een beetje slordig ook.
Maar het is inderdaad een hele opvallende figuur. Niet alleen door hoe hij eruit ziet. Ziet er helemaal niet uit als een voetballer. Nee. En die gekke pleister op zijn neus.
Die kale bats, dus ja. Dat valt ook goed op overal.
Ja. En het is het directe resultaat van investeren in de scouting bij Feyenoord. Hij is in beeld gekomen. Maar hij is gekomen. Ik heb hem de eerste dag gezien bij de training. En ja, ik kon me gewoon helemaal niet voorstellen dat er überhaupt een voetballer was.
Een skileraar die bijna gepensioneerd is.
Ja, en hij was heel anoniem op die eerste training. Maar hij is in die wedstrijden is hij gaan staan. En het ging, het liep. En hij geeft waanzinnig veel vertrouwen aan de rest van het team. Dus dat is echt een goede aankoop.
Ja, maar herkennen jullie Feyenoord nog wel als Feyenoord op deze manier?
Nee. Het zorgt echt voor een identiteitscrisis. Niemand weet meer hoe hij zich moet gedragen. Ja, dat is echt zo.
Ook op de tribune?
Ja, dat is wel een beetje zo. Je hebt een groep mensen die zegt van... we moeten niet te vroeg juichen, want je zal zien, het stort binnenkort in. Andere mensen zeggen, dit is eigenlijk de ommezwaai waar we ons hele leven op gehoopt hebben. En nu is het eindelijk zover. Arne Slot is een soort tovenaar. Ik heb mensen met tranen in de ogen gezien na een overwinning op NEC. Echt serieus, zo blij waren die mensen. Het zorgt een beetje voor een identiteitscrisis in Rotterdam.
Maar het is toch niet zo lang geleden dat Feyenoord kampioen is geworden? Het is toch niet 50 jaar
geleden?
Nee,
maar toen was het wel op zijn Feyenoords ging het. En nu is er er waait echt een hele andere wind in de Kuip wat dat betreft. Dus, ja.
Ik vind het best wel fijn als Ajax ziet om dit te horen eigenlijk.
Ja, dat,
of is dat weer heel erg...
Ja, dat is eigenlijk het ergste, ja. Oh. Dat ze zeggen van, oh, we vinden het zo leuk dat jullie ook weer meedoen.
Dat er gewoon gevoetbald wordt. Het
debiele broertje.
Ja, het debiele broertje. Heel knap dat jij bij het voetballen in de achtertuin het balletje niet met je handen hebt gepakt. Heel knap. Ja. En dat is ook typisch Ajax, hè. Omdat na een Ajax-overwinning deze toon aan te slaan. Na een nederlaag bedoel ik. Hè? Dat is echt typisch.
Houdt de competitie spannend, hè.
Ja. Ja, nou, we gaan kijken hoe spannend het allemaal wordt.
Ik denk dat, weet je wat ik een goede speler voor Feyenoord zou vinden? Doekie.
Ja, maar Feyenoord heeft geen geld, Henk.
Doekie.
Ja, maar ze hebben geen geld.
Wie?
Die kan toch nooit veel kosten?
Ja, maar ze hebben 0 euro.
Hoe kan dat nou?
Ja, dat is een heel lang verhaal. Nou, onder andere omdat er heel veel geld naar een stadion gaat, wat er nog steeds niet is.
Ik snap dat nooit. Elke week hoor je nu al jaren, Feyenoord heeft geen geld. Maar er zitten gewoon al 1000 jaar 50.000 man op de tribune.
Ja, maar daar haal je geld toch niet meer vandaan.
Dus in Rotterdam zijn geen sponsors te vinden die structureel die club een beetje willen betalen.
Ja, die zijn wel kleine sponsors. Maar die grote Amerikaanse investeerder, waar al 2 jaar over wordt gesproken, die blijkt gewoon echt helemaal niet te bestaan. Ja, ik weet niet met wie ze gesproken hebben, maar... Er is in ieder geval geen één Amerikaan die zijn portemonnee heeft getrokken.
Was het wel een Amerikaan?
Dat weet je allemaal nooit. Dat moet je wel uitzoeken.
Krijg gewoon Barcelona-achtige taferelen. Dat er gewoon grote spelers ook weer weg moeten die te duur zijn.
In principe heeft Arnezen dat al gedaan. Hij heeft al veel spelers verkocht vanwege hun salaris. Jurgensen bijvoorbeeld, die moest echt weg. Er zijn investeerders bij Feyenoord die dat wel hebben geëist. Van, we willen best weer een handje helpen. Maar niet meer om een salaris te betalen van iemand die de hele tijd op de bank zit. Dus die moet eerst weg. Dus dat is dan een beetje het probleem daar.
Nee, zeker. Maar jij bent gecharmeerd van Doekie, een goede verdediger van Vitesse.
Nou ja, Bassoer die kan frank en vrij lekker als een soort middenvelder daar achterin staan. Ja,
leuk is dat, hè?
Alleen maar vanwege Doekie. Die heeft tegen het einde van de wedstrijd dreigde Feyenoord dus te scoren. En Doekie 2 formidabele tackles op de rand van het penaltygebied.
Is hij iets voor PSV of Ajax dan? Of is het meer een Feyenoord verdediger?
Ajax heeft natuurlijk jonge verdedigers zat. Doekie komt overigens van Ajax. Daarvoor meen ik van Dordrecht of Excelsior. Even
dat zou kunnen, weet ik niet.
Ja.
Maar dit is wel wat jij zegt. Dat dit zou de manier zijn voor Feyenoord om geld te maken. Dus Senesi verkopen op het hoogtepunt voor heel veel geld. En dan zo'n speler kopen. Voor minder geld. Zo simpel is het eigenlijk. Maar dan moet eerst een SNS weg.
Ja.
Ik kreeg van Hugo Borst, u wel bekend allemaal, een appje dat ik even over de keeper van Sparta moest
hebben. Ja. Gordon Banks, die redding. Dat was het.
Die kopbal van Sahavi.
Ja.
Ongelooflijk. Sowieso keepers, Frans. Ja. Ik moest aan jou denken.
Maarten Paas ook, hè?
Ach, van FC Utrecht. Ja, dat was ook zo goed. Ja, Pasveer moeten we het ook nog misschien nog wel even over hebben, want wordt het niet een beetje...
Pijnlijk.
Ja, wel toch? Maar eerst Sparta misschien.
Die keeper van Sparta, hij speelt volgens mij in het Nigeriaanse elftal.
Die Okoye, ja.
En heel jong, hè?
Ja. Eigenlijk dus, een soort Onana. Hij werd toen die kwam als een soort Onana binnengehaald bij
terecht.
Sparta.
Ja, de verslaggever zei nog, kan niet meevoetballen. Maar dat was niet nodig volgens mij. Want nou,
als je bij Sparta
speelt, haalde gewoon alles eruit.
Waarom? Ja. Bij Sparta moet je vooral tegenhouden, lijkt mij, toch?
Nee, of dat meevoetballen, daar word je ook een beetje gaar van. Hè? Want ik zag het wel bij Ajax, ze denken ze kunnen wel met een vliegende keeper gaan spelen. Want als Pasveer kan inderdaad best goed een balletje geven. Maar dan kun je ook gewoon een echte voetballer neerzetten. En hij houdt toch vrij weinig tegen, zou ik zeggen.
Dat Cruijff ooit...
Dat wilde Cruijff toch?
Ja.
Dat kun je best gaan doen. Zo, ja, hè,
ja dat zou wel echt goed zijn voor het vertrouwen van Pasveer. Dat hij wordt ingereld voor een of andere B-artiest die nu nog in de dugout zit.
Maar hij was bij...
Maar mag hij wel handschoenen aan dan, van jou?
Dat mag.
Ja, dat mag. Ja, hij mag met zijn hand. Maar hij was toch echt goed bij Vitesse als keeper?
Ja.
Pasveer.
Ja.
En het, wat, maar is het dan de druk? Of ja, is het gewoon... Tuurlijk.
Dat denk ik, ja.
Ook als je 37 bent en zo grijs.
Ah, en ja, je mag niks doorlaten, hè, bij Vitesse. Eén keer iets doorlaten. Dat ik liet vroeger als keeper best veel door.
Ik ook.
Maar ik hield er ook veel. Dus dan was je toch per saldo... Zat je boven de nul, zou ik maar zeggen.
Hij houdt er ook weinig tegen natuurlijk. Want ze krijgen niet zoveel kansen, de tegenstander.
Nee, dus die ene bal gaat er dan ook in. Dat is het.
Maar goed, die keeper van Sparta heeft er ook twee doorgelaten. Maar het staat buiten kijf dat hij gewoon een van de beste spelers op het veld was.
En is die jongen altijd al zo... Wat, het viel mij nou voor het eerst op, eerlijk gezegd. Is hij...
Ja, bij zijn presentatie werd hij dus ook wel, weet ik, groot neergezet.
Kooi, ja.
Ja, ja.
Ja, jammer dat Hugo er niet bij is. Maar ik dacht toen nog, waarom heeft Ajax die niet genomen in plaats van die... Toen die scherpe, dacht ik nog maar.
En ze zouden natuurlijk door kunnen schakelen als hij zich zo door blijft ontwikkelen. Wat over keepers gesproken, Onana, die komt dan niet meer op het veld, denk ik.
Nee.
Dat is toch klaar? Contractonderhandelingen zijn gestrand.
Ja, november loopt het af, die schorsing. En dan staat hij nog onder contract, hè?
Ja, ik zou hem wel neerzetten. Gewoon toch, als je Champions League veel wil spelen.
Als hij in dat team ligt, die kennelijk nog steeds goed. Want
Ten Hag wil hem.
Het is alleen Overmars vindt het een grote lul. Maar dat lijkt me niet zo belangrijk wat Overmars van hem vindt, toch?
Nou ja, het zakelijke is toch al afgehandeld, weet je wel. Dus je kan nou kiezen van of niks meer aan hem hebben, of nog misschien heel veel aan hem hebben. Dus ja, het lijkt me ook niet prettig voor die Pasveer om daar in die goal te moeten staan. Met die Onana in je nek. En straks misschien een heel stadion wat om zijn naam gaat schreeuwen.
Ik weet niet of het publiek het zou pikken, hoor.
Okay.
Niet?
Als Onana op doel komt.
De harde kern misschien niet, hè?
Er moet wel een soortement van PR-offensief, denk ik, aan vooraf gaan.
Ja, maar ook omdat dit het alternatief is, hè. Als je nu iemand had spelen... Kijk, ik ben een enorm groot Pasveer-fan, hè. Want voetballen met lange haren sta je sowieso bij mij altijd sta je punt voor. Maar dit is toch bijna onhoudbaar. Mooie term voor een keeper. Maar toch?
Nou ja, misschien is het wat Henk zegt. Moet hij een soort Wopke Hoekstra-achtige boetedoening... Misschien moet hij wat geld overmaken naar een goed doel. Dan kan hij weer tussen die palen gaan staan misschien.
Ja.
Dat hij geen actieve herinneringen heeft aan wat hij allemaal gezegd heeft.
Dat doet hij al. Hij is in zijn dorp in Cameroen is dit al een soort gebedsgenezer en legende. Ja.
Omdat hij al steeds geld overmaakt.
Denk het wel.
Ja.
Over keepers gesproken, vlekken. Zit hij er nou wel of niet bij die Duitse keeper? Of is het de voorselectie nog?
Ja, zijn er vier.
Ja, maar ze gaan alle vier mee.
Ja.
Nee, er valt er één af.
Moet er eentje weg?
Nee?
Ze gaan alle vier mee.
Waarom?
Nou ja, Van Gaal wou hem in het echt zien, want hij kende hem alleen van televisie, geloof ik. En hij vond het te ver gaan om een van die andere keepers weer eruit te gooien.
Dus Drommel, Krul, Bijlo, Vlekken.
Drommel solliciteerde wel naar...
Ja, die speelde ook goed.
Ja.
Wat lekker dat de keepers zo in het zonnetje door zichzelf zijn gezet.
Ja, maar dat vind ik dus ook leuk. Maar wat bij die jongen van Sparta ook opvalt... die heeft een soort hele ouderwetse manier van naar de bovenhoek zweven.
Jan van Beveren.
Ja, wat je vroeger zag. Frans de Munk.
Zou je het vol kunnen doen?
Piet Krak. Had hij ook zo'n zonneklep op?
Nee, maar tegenwoordig zijn keepers heel technisch. Hè? Ja. Dus ze lopen alvast naar de hoek waarin ze de bal denken te zien komen. Maar deze gast, die heeft springveren in zijn benen. En die gaat heerlijk gestrekt naar de hoek. Ja.
Ik werd deze week gebeld, nou we het toch over keepers hebben, door iemand van Radio Rijnmond. Die herinneringen wilde ophalen aan een wedstrijd die Feyenoord heeft gespeeld in de Europa Cup tegen in Roemenië. Albanië bedoel ik, Albanië. Met de keeper Lek Bello. Zegt die naam jullie nog wat?
Nee.
Oh, nou, dat zal binnenkort misschien allemaal weer in het nieuws komen. Dat was heel grappig. Dat was echt werkelijk de slechtste keeper die ooit in de Kuip heeft gekiept. Dat kan bijna niet anders. En die hield een wedstrijd lang bijna alles tegen. Op één schot van Peter Bos na. En die wekte zo ongelooflijk veel sympathie bij het publiek. Maar die hield echt die ballen met zijn oor tegen, met zijn ademsappel. En op de meest krankzinnige manieren. En die is nu weer, ik geloof dat het 30 jaar geleden is, die wedstrijd. En die wordt nu weer geëerd in Rotterdam. Er worden weer reportages over gemaakt, artikelen over geschreven. Ja, Lek Bello heette die man.
Dat was met de keeper van Beşiktaş ook een beetje, toch, tegen Ajax? Die hield zo ook die kopballen van Haller op allerlei manieren tegen.
Ja.
Kunnen iets heel komisch hebben, toch, keepers? Iets heel heroïs, maar ook iets heel komisch.
Ja, en tragisch.
Ja, tragisch, komisch, alles.
Ik vind Pasveer echt een tragische figuur nu. Echt, je ziet dat hij beduidend minder... Hij kan eigenlijk niet meekomen op dit niveau.
Krijg je dan medelijden? Of?
Ik krijg wel zeker medelijden. Ik heb niet de behoefte om hem uit te schelden of zo.
Nee,
plaatsvervangende schaamte wel een beetje.
Nou, meer droevig. Ja, keepers die, zoals Drommel, was dat tegen Nek of zo?
Ja, dat Drommel. Ja, Willem II, dacht ik. Ja.
Oh ja, Willem II, ja. Maar dat vind ik dus echt zielig.
Zo'n blunder echt, dat hij onder zijn arm doorschoot.
Ja.
En dat had Pasveer in een Europese wedstrijd, geloof ik.
Ja, de 5-1. Ja. Die 1, die weten we allemaal nog.
Ja.
Maar dat is toch ook het mooie, de tragiek van een keeper. Dus je bent al alleen, je staat er alleen in je strafschopgebied. Vaak in je 5 meter gebied zelfs nog. En dan iedereen is daar, is het spel daar bezig, sta je daar. En dan vaak ook nog die tribunes vol achter je.
En die bekers urine in je nek.
Nou ja, van alles. Maar ook, je hoort veel.
Uitstekend.
Wij zijn allebei keeper geweest, Frans en ik. En ik heb natuurlijk nooit in zo'n stadion gespeeld. Maar best wel soms wat grotere wedstrijden. En had je ook allemaal mensen achter je staan. En die gaan ook dingen tegen je zeggen.
Ik zat altijd met die mensen te praten ook. Ik was heel beleefd opgevoed. Dus dan vroegen ze me wat of de riepen ze wat.
Wat zegt u?
Wat gaat hier?
Ja, maar...
Dan ging ik met hun in discussie.
Oh, echt?
Maar het gekke is dat die Lek Bello... Ja,
als we aanvalden dan, hè?
Ja, nee, zeker.
Het gekke is dat die Lek Bello, waar ik het net over had, die deed precies hetzelfde als jij, maar dan in een Europa Cup wedstrijd. Serieus, Feyenoord was daar geweest in Albanië en die waren heel erg getroffen door de armoede die ze daar aantroffen, hè? In dat land, toen ze daar die eerste wedstrijd speelden. Die hebben toen alles weggegeven, de trainingspakken, de lunchpakketten, alles. De spelers hebben toen ook een inzamelingsactie gehouden voor de spelers, voor hun tegenstanders eigenlijk. Er is ook een sponsor gekomen voor die ploeg.
Wopke Hoekstra?
Nee, Bakker Klotenwijk, bijna hetzelfde. Serieus. Maar een van de mensen die daaraan meehielp was John
de shirt-sponsor.
Ja, dat was een eenmalige shirt-sponsor, Bakker Klotenwijk. Maar John de Pater, de huisfotograaf, die had kinderen in dezelfde leeftijd als de keeper Lek Bello. En die heeft die keeper toen in het hotel een hele vuilniszak met kinderkleren overhandigd. 1 dag voor de wedstrijd. En tijdens de wedstrijd stond die keeper in zo'n ouderwetse keeperspose, zo met zijn handen op zijn knieën.
Ja.
En die keek toen onder zijn oksel door naar achter. En die zag John daar zitten met zijn fototoestel. En die zei toen tijdens de Europa Cup wedstrijd: hey, bedankt John, ik heb mijn vrouw gebeld. Ze is daar hartstikke blij mee. En die begon gewoon een praatje.
In de 60ste minuut of zo.
Ik weet niet welke minuut.
Maar gewoon tijdens de wedstrijd.
Tijdens de wedstrijd, ja. Ja.
Ja, het is fascinerend. Maar
het zijn allemaal gek, die keepers.
Ja, maar dat is het ook. Want dat je daar in je eentje gaat staan, terwijl de rest van je team verder ergens aan het spelen is. Maar ook inderdaad, als je een fout maakt, ben je meteen de pisang.
En dan gaat iedereen in talkshows ook zeggen van het is een kutkeeper.
Ja.
Hè? Terwijl die Drommel, die hield er in die Europese wedstrijd, heeft hij ze echt gered tegen, Sturm Graz. PSV dreigde in te storten.
Mm-hmm.
Tussen, laten we zeggen, de 50ste en de 70ste minuut. En die Drommel die haalt er 2 ballen uit met zijn voet. Dat waren gewoon zekere goals.
Ja, en dan ben je
maar dat wordt sneller vergeten, wou je zeggen.
Echt,
daarom is het goed dat we het al zo lang over keepers hebben. En je bent natuurlijk sowieso een beetje gek als keeper. Dat je ook nog met je hoofd vaak naar de bal toe werpt. Terwijl iemand met kiksen staat.
Nou, dat weet je. Nou ja, dat zegt. Ik heb dus voor het eerst van mijn leven, ik durf het bijna niet te zeggen, nu ik naast Henk zit. Maar ik heb dus voor het eerst van mijn leven naar vrouwenvoetbal zitten kijken. Zondagochtend. Feyenoord Ajax. Dan zag ik die keeper van Ajax of van Feyenoord uitkomen. Denk 10 minuten voor tijd. Op een manier. Ja, dat mij zat zoveel lef. Maar het was zo gevaarlijk. Echt met de hoofd vooruit gewoon.
Ja, maar ja,
dat scheelde 2 millimeter. Of ze was echt onthoofd daar.
Ja, dat was een nop in je gezicht gehad, toch, Frans? Als keeper.
Ja, maar ik zag. Ik weet niet welke keeper in het weekend. Die stompte nog iemand voor zijn kop. Dat deed ik ook wel. Als ik uitkwam...
Ja, en dan miste gewoon... je soms expres de bal. En dan dacht je, die spits, bang.
Ogen dicht en dan...
Kijk maar dat enthousiasme in zijn ogen gelijk. Zie je dat, Henk?
En daarna is hij gaan boksen.
Ja. Nee. Ja.
Nee, maar dat is wel. Als je dan zeker als je vervelende spits had, die dan een keer op je kuit was gaan staan. Of dat je dacht bij een hoge bal met een corner. Van ja, ik kan de bal met mijn linkervuist raken. En dan zijn gezicht met mijn rechtervuist.
Ja. Willen de jonge luisteraars goed opletten? Ja. Dit zijn hele belangrijke
knietje
lessen.
Knietje naar voren altijd, hè, als je uitkwam.
Knietje naar voren, elleboog. Ja.
Dat heet jezelf beschermen.
Ja, exact.
Maar dat kost een paar gewonden.
Ja. Maar als keeper kon je ook alles maken. En zeker in je 5-meter gebied. Want...
Ja, nee, maar dat zag je nou bij Go Ahead met die goal.
Dat heb ik even niet zo helder voor de geest.
Maar nu mogen ze niks meer.
Nee, precies. Dat heb je niet.
Want nu zie je dus dat die keepers, die komen, hè, als ze springen, springen ze rechtop. En dan springt zo'n aanvaller tegen hun op in het doelgebied.
En dan laten ze hem vallen en dan...
Ja, en dan is het doelpunt. En als je even je knie omhoog doet of je elleboog...
Ik weet nog,
of,
hoor,
ja.
Nee, maar je mag binnen de 5 meter mag je de keeper niet aanvallen.
Nee, maar ze doen het wel. En dan als je...
Als je Bas Nijhuis dan hebt, dan
Nijhuis, ja. Dus, ja. En dan zeggen ze toch, in Engeland tellen die. Dat, ja.
Keepers die zijn dus qua persoonlijkheid eenlingen, hè? Met uitzonderingen. Want je hebt Buffon bij Italië. Hebben jullie dat filmpje gezien dat hij boterkaas en eieren speelt? Of hoe heet dat? Schaar?
Steenpapierschaar?
Steenpapierschaar zit hij met al zijn ploeggenoten te spelen. Hij wint ze allemaal. Het is één shot, hè? Het is niet ingemonteerd. Maar hij won ze echt allemaal.
Dat is toch
wel en wat
geluk.
Zegt dat?
Wat?
Wat zegt dat?
Ja. Het sociale gast. Ja. Hij weet dus hoe die anderen gaan reageren. En hij heeft dus ook...
Ach, het is lulkoek. Dat is echt geluk.
Hij heeft mensen kennen. Geluk?
Laten wij een steen, papier, schaar doen.
Hoezo?
En dan op de... Dus 1, 2, 3. En op de 3 doe je een schaar, doe je papier of steen. Weet je wat van wie wint?
Ik weet het niet.
Schaar wint
van papier? Wij noemden het trouwens mens, olifant, mier.
Maar daar moeten we misschien een aparte aflevering voor maken.
Ik doe het tegen jou nu.
Het is dierendag, okay. Hè? Okay.
Op de 3.
Oh, dat is het.
Op de 3.
Oké, 1, 2, 3. Wat doe je, een duim omhoog?
Ja, doe een duim omhoog.
Dit is de duim, dit is de olifant.
Ja.
En ik win nu van de mens. Dat zijn de middelvingers.
Mes, ik ben een mes. Of een schaar. Steenpapier, wat is er?
Misschien had je beter je middelvinger op kunnen steken. Nee. Was duidelijker geweest.
Met een mes steek je zo'n olifant toch meteen dood?
Ja, we gaan het hier nog wel. We gaan een aparte podcast hiervoor opnemen, ja. Okay. De olifant.
Frans,
ja.
We hebben een dode te betreuren in het internationale voetbal.
Ja.
Deze week. Een wereldkampioen.
Oh, die Hunt.
Ja. Ja, Roger Hunt.
Ja, ik heb er zelf weinig van herinneringen aan. Het.
Niet aan 66?
Zat hij niet op de bank gewoon?
Nee, hij speelde. Hij speelde naast Hurst. Hurst maakte er 3. En Hunt stond heel dicht bij die bal die over de lijn ging of niet.
Oh, dat was hij, ja.
Ja.
Hij heeft geweten hoe het werkelijk...
Ja, hij heeft zijn hele leven lang dat met zich meegedragen.
Met een leugen moeten leven.
Of
dat is een mythische... dat is een soort John F. Kennedy moord in het voetbal, hè? Die goal eigenlijk.
Ja.
Zoveel jaar na dato... Wij praten er nu ook weer over. Het is in 1966 gebeurd. En niemand aan deze tafel weet nou precies hoe het zit. Of het nou echt een goal was of geen goal was. Wie er een rol in speelde. De grensrechter heeft een van de mooiste verhalen rond dit doelpunt vind ik. Dat die grensrechter, Bakramov heet hij die geloof ik, ergens uit Oezbekistan of weet ik veel waar. Dat hij op zijn sterfbed zou hebben gezegd van waarom heb je dat gedaan? Waarom heb je die goal goedgekeurd? En dat hij toen heeft gezegd, Stalingrad.
Nou ja, het was natuurlijk Duitsland-Engeland, geallieerden tegen de asmogendheden. Dus het was toch toen nog een voortzetting van de bekende oorlog.
Weet je wat mijn probleem is? Ik heb het dus wel op de film gezien. Alleen, ik herinner me niet of hij nou echt duidelijk zat of niet.
Nee.
Kijk, die film die wees uit of die bal zat of niet. Maar ik ben dat probleem, dat kan ik niet meer oplossen.
Nee.
Dat vergeet je dan steeds. Ja, zat hij nou in die
film?
Dat is
daarom lullen we er nog steeds over. Dat is geweldig. En ik vind ook zo bizar van die goal dat later heb je toch zo'n herhaling daarvan gehad met de Lampert. Ook tegen Duitsland.
Ja, maar dat was echt een doelpunt.
Ja, maar dat die is bal, toch wel zat, heel bizar.
Echt een halve meter over de lijn.
Nee, dat is waar. Ik vind het mooiste van die generatie van 66 dat ik een keer ergens heb gelezen. Ik weet niet meer waar ik het heb gelezen, dat... dat een verslaggever, Engeland stelde weer eens teleur op een WK, misschien, ik weet niet welk WK, en dat een verslaggever toen naar zo'n held van 66 ging en toen zei van, als je nou die twee teams, dat team van jullie en dat team van nu met elkaar moet vergelijken en jullie zouden tegen elkaar voetballen, wie zouden dan winnen? Nou, zei die oude knar, wij natuurlijk, weet je wel. En toen zei die verslaggever, ja, met hoeveel? Toen zei hij, nou, ik denk dat wij dan met 1-0 winnen. Toen zei die verslaggever, met 1-0 maar. Toen zei hij, ja, maar je moet niet vergeten, we zijn al bijna 70ers allemaal, hè.
Ja.
Wat goed. Maar moet hij nog uitgeluid worden, deze Hunt? Ik heb echt nog nooit van gehoord.
Ja, maar hij is een beetje een anonieme speler in een sterrenteam, hè?
Een waterdrager, denk ik dan.
Nou, voorhoede wel. Oh. En speelde bij Liverpool.
Dus de Klaas Nuninga van...
Nou, dat is misschien geen slechte vergelijking.
Ja, zoiets, ja. De meest vergeten stervoetballer van Ajax, hè? Ja.
Ja. Nou, mooi. Zo toch dan? Chef dood...
En Bernard Tapie, die is ook dood.
Ja, Bernard Tapie.
Heb je daar nog iets? Je bent toch in het zwart...
Valenciennes.
Ja, die heeft echt de schurkenstreken toch het voetbal binnengebracht. Daarvoor wisten we nog van niks dat, dat mensen zo slecht konden zijn. Maar door Tapie wisten we dat...
Ja, je had dat al, denk ik, al in het klein wel bij Italiaanse clubs. En bij van zo'n suikeroom en zo'n foute voorzitter. Dat,
ja, maar plaatselijke, Tapie bracht het op een schaal.
Internationaal.
Ja, ja.
Wie is Tapie?
Bernard Tapie had een wielerclub. Hij had Olympique Marseille. Hij was minister van sport. Sport volgens mij ook nog.
Ja, en hij zou zeker, zonder dat schandaal tegen Valenciennes, zou die waarschijnlijk wel president van Frankrijk zijn geworden.
Want zoals Berlusconi eigenlijk. Ja.
En ze hebben hem toch de Europa Cup 1 afgepakt toen hij AC Milan, Olympique Marseille, toen won Olympique. En toen moesten ze het inleveren vanwege zijn bedrog en zijn fraudes.
En in diezelfde tijd was er een bek van Valenciennes die volgens mij was omgekocht. Maar ik weet de details niet, dus dat kunnen we beter niet
over. Interessant figuur wel.
Nou ja, maar het was wel een gezelligere tijd dat de topclubs door Berlusconi en dit soort mensen werden gelijk dan nu zo'n saaie sjeik die niemand kent.
Toch? Ja. Ja. Hij was nog voor Berlusconi, denk ik toch?
Ik denk een beetje gelijktijdig toch? Ja. Berlusconi was
Canale 88. Hij begon al eerder. 2-2-83. Had je dat toernooi van Berlusconi?
Ja.
Mundialito. Waar ik René van der Gijp nog heb zien voetballen.
Ja, tegen Inter.
Voor Inter?
Ja. Voor Inter, ja.
Tegen Milan.
Met Alto Belli in de spits.
Ja. Zegt van der Gijp, zei een keer tegen, was jij daarbij?
Ja.
Ja, ik was daar, ja. Toevalligerwijs, hoor.
Als liefhebber, niet als sportjournalist.
Als liefhebber, ja. Ja,
mooi. Maar jij ziet sowieso vet veel wedstrijden.
Nee, maar ik was toch in Milan. En dan is het een beetje raar als je niet naar Milan Inter gaat.
Ja.
Ja, is dat raar?
Nou, je kan ook een kerk bezoeken. De hele mooie kathedraal daar bijvoorbeeld.
Goed uit eten gaan. Bijvoorbeeld. De positie, de opstelling hier in de studio is veranderd. De tafel is gedraaid, een kwartslag. Dat is sinds kort. Maar daardoor kan ik niet goed het scherm meer zien. Want er zijn allemaal camera's voor. En we hebben natuurlijk de Toto ingevuld. Dus wat ik zie, we hebben Italië, Spanje, België, Frankrijk en Letland, Nederland. Want er is blijkbaar Nations League deze week. Dat zijn de eerste twee wedstrijden, de halve finales.
Ongelooflijk, hè? Dat zo'n toernooi helemaal aan je voorbij kan gaan.
Omdat we er zelf niet meer in zitten. Want toen we erin zaten was het belangrijkste toernooi van de wereld. Toen hebben we de finale gehaald zelfs, toch?
Tegen Portugal, ja.
Nu gaat het geruisloos voorbij. Toch besteden wij er hier wel aandacht aan, want zo zijn we ook. Ik kan dus niet precies zien wat jij, Henk...
Frans is traditiegetrouw Matthijs.
Mooi.
Ja. Dus Michel is Hugo.
Nou ja, dat klopt ook wel een beetje. Italië en Spanje, wat heb jij gedaan, Henk?
Ik laat Italië winnen.
Dat ja, Matthijs ook. En daar ben ik het ook wel mee eens.
Matthijs ook? Ja. En wat zegt...
Hugo zegt gelijkspel.
En ik zeg dat Spanje wint. Toch
waarom?
Ja, een beetje spanning.
Okay.
Ik heb geen idee. Ik weet echt niet hoe die ploeg er nu voor staat.
Nou ja, kijk, alle jonge spelers worden de Koeman over de kling gehaald, gejaagd. Dus die kan je afschrijven.
Oh.
Dus een beetje jong Spanje wordt het tegen Italië.
Nou, en die hadden het perfect gedaan toen, toch? Omdat voor het EK, waar zaten ze toch met z'n allen in quarantaine, het Spaanse elftal? Toen ging jong Spanje en die won. Dus ik heb er veel vertrouwen in.
Vroeger waren dat altijd van die gegarandeerde veldslagen, hè?
Zo.
Italië-Spanje
in de jaren, zeg maar, 80 of zo.
Ja. Juanito.
Coicuche, ja.
Maar dat was echt gewoon kruisbanden.
Ja, kruisbandenwerk.
Mooi. België, Frankrijk?
Ik zeg, Pogba geeft een assist.
Nou, Matthijs zegt dat Lukaku scoort.
Oh.
En Hugo zegt dat Mbappé scoort.
En ik dacht, ik zoek het toch even daarvoor. De assist komt onder andere, want ik denk dat er meer wordt gescoord. Maar De Bruyne geeft een assist.
Ja.
Zo kan je dus ook gokken. Hè? Dus je hoeft niet alleen op winst of verlies, maar ook op iets specifieker. Ja, en dan Letland, Nederland, komende vrijdag met de spits van Cambuur Leeuwarden voorin.
Ik zeg dat Nederland de nul houdt.
Oh, dat, ja, netjes. Met wie op doel?
Geen idee.
Wie denk je?
Bijlo.
Of zal die vlek... Ah nee, het is wel gewoon echt...
Jongens doen het niet zo gek.
Oké.
Zet nou gewoon Bijlo in die goal.
Ja, maar Drommel heeft het goed gedaan. Misschien
ja, joh, houd dat toch op.
Sorry, Michel.
Is Bijlo stukken beter dan Drommel?
Ja, ik vind het wel.
Ja?
Ja, constanter. Ja.
Matthijs zegt heel verrassend dat Depay gaat scoren.
Ja, Hugo zegt dat hij 3 keer gaat scoren, een hat-trick.
Omdat hij er zo lekker in zit bij Barcelona, Depay.
En die heeft niet naar die wedstrijd tegen Atletico gekeken, denk ik.
Suarez wel weer, hè?
Ja.
Nou, Depay schittert wel vaker als het er niet toe doet. Dus, dus in die zin kan het.
Ik denk dat Klaassen en Gustil scoren. Want ik denk dat Klaassen wel weer begint, maar dat Til voor hem erin komt en dat hij dan alsnog scoort. Heeft hij ook bewezen in zijn laatste interland. Ja, en tegen Vitesse, ook al verloren ze. Wat een heerlijke voetballer is die Gustil.
Ja.
Want dat is toch echt, ja, die kan er nog wel 10 jaar mee, denk ik. Hij is nog niet zo heel oud.
Nee, hij is begin 20. Het is ook een leuke gozer.
En hoe die ook voor de camera staat, inderdaad. Maar ook, hij heeft zo dat die drang naar voren. Hij is groot, hij is slim. Hij was
toen AZ opkwam met die nieuwe generatie, was hij ook de sterspeler.
Hij is te vroeg weggegaan.
Ja.
Maar nu bij Feyenoord, is echt een gouden zet. Hoe hebben ze dat voor elkaar?
Hij is groot en slim en snel en hij scoort en hij is van Spartak Moskou. Dat is het grote probleem. Hij is geleend. Aan het eind van het seizoen moet hij terug. Er is ook geen optie of zo. Dat is echt een soort. Hij heeft ook heel veel salaris schijnt hij te hebben ingeleverd.
Hij betaalt op de Maagdeilanden waarschijnlijk.
Waarschijnlijk. De Wopke-route volgt hij waarschijnlijk. Maar hij schijnt er ook zo godschuwelijk veel geld te verdienen.
Ja.
En kijk, die Russen die zien dat ook natuurlijk dit. Die zien al die doelpunten. Die hebben iets van, ja, kom maar lekker terug aan het eind van het seizoen.
En dan verpietert hij daar dan weer.
Nou, ja, dat is niet te hopen voor hem.
Promes doet het daar toch lekker?
Ja, die had weer 2 keer gescoord, toch? Vorig weekend.
En dan ook helemaal geen last meer van justitie in 1 keer.
Zal die ooit nog eens opgeroepen worden voor het Nederlands elftal?
Oh, opgeroepen voor het Nederlands elftal? Nee. Hij wordt nog wel een keer opgeroepen, denk ik.
Ik heb zaterdag... was het nou zaterdag of zondag Barcelona tegen Atletico? Dat Suarez ging net doen alsof hij stond te bellen. Dat was echt zo verschrikkelijk grappig. En daarna afloop zeggen van het had niks met Koeman te maken.
Ik wilde even laten weten dat ik mijn oude nummer nog had.
Zei hij dat?
Ja.
Maar wat is dat nou, Henk, dat je bij sommige mensen, dat maak je dan als je het voetbal een tijdje volgt, om de zoveel tijd kom je zo iemand tegen. En hij is daar het schoolvoorbeeld van die spelers die een mentaliteit hebben, waarvan je weet van als ze moeten toeslaan, gaan ze het ook doen en gaat het ook lukken. Zoals je vroeg, ik had het vroeger bij Feyenoord met die vrije trappen een tijdje van Hooijdonk, daarvoor Koeman. Op een gegeven moment wist je van als hij achter die bal gaat staan, gaat op cruciaal, die gaat er gewoon in. Je kan je gewoon, en dat was met Suarez, dit wist je gewoon.
Die bal die kwam en je weet gewoon heel zeker, hij gaat hem niet missen.
Hij gaat hem niet missen.
Hij komt helemaal geen makkelijke hoek, want ik kwam van de rechterkant. Maar je weet gewoon inderdaad zeker, die gaat erin.
Ja.
En dan tegelijkertijd, hij had natuurlijk iets goed te maken. Dus liet het daar niet bij. Daarvoor had hij al echt een hele goede assist op Lamar gegeven.
Ja.
Dus dat hoort ook bij Suarez.
Maar dat is toch die mentaliteit.
Hij vergeet niet.
Nee. En hij gebruikt dat als brandstof, al die ergernis en frustratie.
Hebben jullie hem wel eens gesproken toen hij in Nederland voetbalde?
Nee, ik niet.
Ik kijk naar jou, Frans, maar wij komen niet zo dichtbij die grootheden in de buurt. Maar die twee heren tegenover
wees
ons.
Wees blij.
Maar je krijgt wel... Ik had op Twitter iets positiefs over Suarez gezegd.
Mm-hmm.
Krijg je wel meteen op je donder. Van dat het een bijter is en dit en dat.
Ja.
Maar ja.
Van Bakal zelf?
Nee, van andere mensen.
Oh.
Ja, dat die andere mensen bijt. Ja. Nou ja, goed. Ja.
En Ibrahimovic 40 geworden?
En een Ferrari cadeau.
Oh, gedaan, echt? Dat heb ik niet gezien.
Als ik zelf.
Had er maar een paar nog, geloof ik.
Ja. Nee, maar over flamboyante spelers gesproken die de Eredivisie heeft gekend. Suarez, Ibrahimovic, mooi rijtje natuurlijk. Die gaat toch nog steeds door. Zo'n wonderlijk ook.
Ja.
Ubermensch bijna.
Fenomeen, ja.
Ja, maar hij doet verder ook niet zoveel. Hè? Hij is natuurlijk in de strafschopgebied, heeft hij die karate trappen enzovoort. Maar ik denk niet dat hij heel veel kilometers loopt nog meer.
Slaat dan? Nee, absoluut niet.
Dus net zoals Messi, die zijn wandelaars. Hè? Dan kan je het lang volhouden. Sjaak Zwart doet nog aan
wandelen. Nee, maar Messi,
dat vond ik wel interessant in dat boek van Simon Cooper. Die schrijft daarover, over dat wandelen van Messi. Hè? De eerste 5 minuten van de wedstrijd. Dat hij als een soort radar, een van die trainers die zegt dat, hij is een soort wandelende radar bijna. Hij wandelt gewoon, hij laat ook het spel bewust soms aan zich voorbij gaan. Zodat hij even het gevoel kan krijgen waar iedereen staat, hoe de ruimtes zijn, wat zijn eigen positie is. Dat schijnt toch echt wel een functie te hebben, zeggen de kenners.
Kijk, die ballen komen vanzelf naar hem toe. Omdat
in het begin laat hij ze dus gaan, die ballen. Dan wil hij eerst even rustig zich oriënteren. Dus het schijnt wel, het is niet alleen maar luiheid dat je hem in het
begin
ziet.
Maar dan kijkt hij gewoon. Dus dan ziet hij hoe iedereen staat, hoe mensen bewegen, hoe ze opendraaien, hoe zijn eigen teamgenoten erin zitten. En dan gaat hij dat verwerken als een soort computerprogramma. En dan heeft hij dat in zijn hoofd.
Wauw. Zo werd het een beetje omschreven.
Dat is wel bijzonder. Het werkt blijkbaar wel, want hij is een van de meest succesvolle voetballers ooit.
Ja. Ja, wat ik zo mooi van hem vind, als je soms zie je zo'n herhaling, gaat het nog vaak te snel voor het blote oog. Maar dan zie je dat hij voortdurend kijkt. Hij is in zo'n actie. Elk moment, die ogen die scannen alles. Hè? Dus elk been wat uitgestoken wordt, elke elleboog die eraan komt. En waar iedereen staat. Ja, prachtig is dat, hè?
Frenkie de Jong ook wel een beetje, hè? Dat hoofd dat de hele tijd heen en weer gaat. Daarna speelt hij hem breed, maar goed.
Nou, en Daley Blind, dat hakje terug op Pasveer. Ik weet niet of je dat...
Ja, dat was eigenlijk... Dat mag een jongere speler niet doen, nee, hè? Want dan wordt hij verrot gescholden. Nee. Ja. Ja.
Maar wat is hij goed ook, die Daley Blind weer, toch? Als hij erin komt, zoveel naar voren, zo slim.
Weet je wat ik goed vond van die Daley Blind? Wat hij zei over die journalisten.
Oh ja. Nou, we nemen jullie niet zo serieus. Ja.
Vooral omdat dat de beroepsgroep is die het slechtst tegen kritiek kan... Ja. Die maar kan verzinnen. Echt heel goed. Maar
hij keek er ook heel goed bij.
Ja. Dat kwam volgens mij ook echt recht uit zijn hart.
Hij had ook gelijk, toch?
Want ja, natuurlijk.
3 weken geleden zouden ze degraderen en PSV makkelijk kampioen worden. En nu inderdaad al in de Champions League finale worden ze geprezen.
Kijk, vroeger werden voetballers chagrijnig als je zei dat ze er geen hout van konden. Mm-hmm. Nu wordt er gezegd, ze zijn zo goed, ze halen de Champions League finale. En dat is weer niet goed. Ik bedoel, millennials zijn snel beledigd, maar...
Pas op, hè, wat je zegt.
Nee, maar Daley is ook al een paar keer voorzichtig afgeschreven. Hè, dat hij nu echt te langzaam zou worden. En ik heb het hier ook wel eens in de uitzending gehoord. Van hij in het centrum kan echt niet meer. En,
hè, wordt toch ook wel Delay Blind genoemd? In plaats van Daley Blind.
Ja. Ja, maar dat vind ik juist het mooie aan hem. Dus hij kan het spel... Niemand kan het spel... Van Hanegem kon dat vroeger ook. Het spel zo vertragen... Dat de tegenstander in de war is. En dan versnel je.
Ja, maar dat zag je niet aan. Ja, dat was prachtig om te zien weer. Ja. Toen hij erin stond.
Maar ik vind het gewoon ook heel grappig dat iemand zegt van... Ja, wij nemen jullie niet serieus. En de ergernis is eigenlijk gebaseerd op wat de media allemaal roepen. Dus dat is een beetje Gordon die een persconferentie geeft... om te zeggen dat hij niet meer met de pers praat. dat effect was het een beetje. Dus het zit toch wel iets dieper dan Daley wilde toegeven.
Ik denk dat ze wel wat doet inderdaad.
Ja, ze worden er gek van natuurlijk. Weet je waar ze gek van worden? Niet zozeer, denk ik, van dat stukje in de krant... of die opmerkingen in de talkshows. Maar meer dat de groenteboer dat ook overneemt. En elke keer als jij je kop buiten steekt... beginnen mensen die onzin te herhalen.
Papagaaien.
En daar word je natuurlijk moe van.
Maar wij doen,
daarom
wij
zitten wij hier toch ook.
Ja. We zeggen ook weer dingen. En dat zeggen mensen ook weer.
Wat dat betreft was gisteravond echt een geweldig voorbeeld. In de rust vraagt van die wedstrijd van PSV... vraagt Jan-Joos van Gangelen aan Vink. En dan op de helft van de tegenstander komt Sangaré vaak aan de bal. Dat moet je niet willen. Nee. Zegt Vink, nee, dat moet je niet willen. Nou, na afloop hebben ze zich werkelijk in allerlei bochten moeten wringen... Ja. Om toch maar duidelijk te maken dat zij Sangaré ook best wel goed vonden. Weet
ja.
Dus, maar dat horen die voetballers dan ook. En dan denken ze, ja, doet allemaal niet ter zake. Want in de rust zeggen ze dat je er niks van kan. En na afloop... Na een doelpunt is het allemaal oké.
Okay. Ja. Nou, blijft het wel zo. Henk, we moeten niet met die Alvarez en zo... en Sangaré gaan overdrijven. Want kijk, nu houden ze de bal goed bij zich. Maar ik kan toch wel heel wat wedstrijden herinneren... dat je met Alvarez dacht... had die bal nog eventjes afgegeven?
Ja, hij leverde iemand... veel in voorheen. En ook deze
en nu ook, hè, dan gaat hij, denkt hij, ik ga even 3 man passeren. Ja, dan weet jij van tevoren... van loop, de rest kan nu gaan teruglopen, want dat wordt toch niks.
Ja, maar je moet bij dat soort spelers, dat zijn de echte controleurs. Terwijl Sangaré, die ontwikkelt zich nu ook tot spelmaker. Maar je moet, Alvarez is een echte controlespeler. Dus die moet je beoordelen op wat hij doet als controleur. En als de anderen niet vrijlopen, ja, dan moet hij dus iets met de bal gaan doen. Niet zijn grote kracht. Dus je moet het meer in de spelers om hem heen dan zoeken. Hij moet de bal kwijt kunnen, want hij moet hem inleveren.
Nou, ja, maar vaak
Willy
kan
van de Kerkhof. Johan zei altijd van, Willy levert hem bij mij in. En vlug een beetje. Ja.
Een hele carrière opgebouwd.
Ja.
Jawel, maar het is bij hem ook wel eens overmoed. Dan zie je hem gewoon, dan groeit hij in zijn wedstrijd, heeft hij 3 keer zo'n bal onderschept en denkt hij, nu ga ik even een rush maken richting het strafschopgebied. En dat moet hij dan niet doen.
Het is ook verantwoordelijkheidsgevoel. Het is het idee dat je hebt van, oké, de rest is even wat. Gisteren bij Ajax, ik dacht van het gaat mis. In de eerste 7-8 minuten maakt Timber 2 fouten.
Ja.
Concentratiefouten. Nou, dan weet je dat er iets niet goed zit. Want Timber is een hele conscientieuze speler.
Wat zat er dan niet goed?
Gewoon niet geconcentreerd.
Gemakzucht.
Ja.
Ja.
Iedereen de hele week geroepen dat ze de Champions League finale halen en een aparte competitie
dus moeten hebben.
Zelf aan gaan geloven. Ja, tuurlijk speelt het mee.
En ze dachten op een gemak hun wel even weg te tikken. Ja.
Ja, maar FC Utrecht is toch altijd voor Ajax een lastige tegenstander?
Ja, nou ja, ik vond het wel veel betekenend dat juist Timber, de jongen die op wie niets valt aan te merken, dat die begon met 2 fouten.
Ja, dat was bij Feyenoord ook. Senesi wordt geroemd, we houden constant een nul. Dus ze hebben het over de Bermuda-driehoek bij Feyenoord. Die 2 centrale verdedigers en de keeper. En de wedstrijd is een paar minuten oud en hij maakt een fout. Ja, die zie je normaal alleen op amateurveld.
Ja.
Ja.
Is wel goed hoor, die Openda.
Ja, snel is die.
Snel en hij schiet ook snel.
Ja.
En zou het kunnen zijn dat ze nog moeten wennen aan die stadions? Want het is natuurlijk best wel kort dat ze in zo'n kolkende
arena, stadion moeten
stadion zitten en dat geschreeuwen en geroep hebben.
Daar heb ik geen idee van.
Luchtvochtigheid.
Ja,
zijn allemaal geroutineerde spelers.
Douches.
Nou, iedereen zat weer te lekker te roken op die tribunes ook. Zag je dat ook?
Nee.
Met de tribuneshots. Ik zag dat de ene naar de andere werd weer aangesteld.
Mag toch helemaal niet?
Nee, maar ja.
Ah.
Vuurwerk mag ook niet, hè?
Dat mag alweer niet, inderdaad. Nee. Ik ben wel eens op de F-site geweest. Als je dan even naar het toilet gaat, dan mag ook heel veel niet. Dus er gebeurt er wel meer dan bij die voetbalsupporters.
Vonden
ja.
jullie het niet raar dat Frenkie de Jong opeens rechts buiten moest spelen?
Ik vond hem zo sneu daar staan. Ik heb hem eigenlijk nog nooit zo...
Een soort keeper was het eigenlijk.
Ja, een soort pasveerachtige droefenis kwam er over me toen ik dat...
Wat was het idee erachter? Alles of niets van Koeman?
Het was om te beginnen een dom idee.
En hij werd ook overgeslagen. En alle combinaties keken ze naar Frenkie en dan gingen ze toch weer naar links.
Ja, en dan riepen ze in Spaans, hou het breed, Frenkie. Dan stond hij weer tegen die zijlijn aangeplakt. Maar hoe kan je nou als trainer, dan ben je toch met andere dingen bezig?
Of zou Schreuder de macht hebben gegrepen?
Tactisch brein Schreuder.
Dat Koeman op de tribune, hij zat wel heel geagiteerd te bellen. Ja. Volgens mij werd er niet goed met geluisterd.
Werd er niet opgenomen.
Maar is het, want hij blijft nu opeens weer zitten, Koeman, omdat de voorzitter hem niet weg wil.
Ik weet het niet. Ik denk dat Koeman maar aan één ding denkt en dat is afkoopsom.
Ja, en die voorzitter ook, die denkt, je kost toch een hoop geld om die man weg te sturen.
Dus dan laten ze maar zitten. Wordt een soort impasse dit.
Ja, zo lang het duurt, op een gegeven moment kan het nu natuurlijk niet meer. Op een gegeven moment
Pirlo gaat het toch ook niet...
Nee, Pirlo gaat dit lek niet boven krijgen. Nee. Maar goed, er zijn natuurlijk ook wel echte teamtrainers. Martinez zou een goede optie zijn. Beste vriend of een hele goede vriend van Jordi Cruijff. Dus dat duo, dat zou eventueel wel...
Maar wil die Martinez toch niet proberen wereldkampioen te worden met deze selectie?
Ja, dat zou kunnen. Maar misschien wil hij ook wel heel graag naar Barcelona.
Dat is de Belg, toch?
De Belgische bondscoach.
Ja.
Maar ja, het is ook wel mooi toch. We hebben jarenlang genoten van de opkomst van het Barcelona, de tiki-taki voetbal. Maar de totale ineenstorting is toch ook mooi om te zien.
Barcelona
eigenlijk.
Één grote pasveer.
Ja, ja. Nou ja, ik vind het wel fascinerend om te zien. Dat ook hoe er nu gesproken wordt over dat elftal. Ja, nu wordt er gesproken alsof het Barendrecht 7 is. Hè?
Ja.
Dat valt ook wel weer mee. Koeman doet er natuurlijk zelf ook heel erg graag aan mee. Om allemaal te roepen. Doen al die trainers trouwens. Dat het materiaal heeft hij niet. Maar ja, het is ook toch niet in een reserve elftal. Ja,
voor Hoede is natuurlijk wel bedroevend slecht, toch? Als je het...
Ja, met Luc de Jong bedoel jij.
Ja,
ja, maar ik vind Memphis ook...
Die kan het wel. Die heeft in het verleden behaalde resultaten bieden een soort van garantie voor de toekomst.
Ze hebben ook Aguero nog op de bank zitten, hè?
Die is geblesseerd, toch? Die
is geblesseerd, geloof ik.
Die is altijd geblesseerd. Daarom hebben ze hem kunnen krijgen ook.
Neem hem maar. Hier.
Ja, die worden niet sneller fitter ook als de sfeer zo is bij de club. Die hebben ook iets van, nou, ik ga voor de zekerheid toch plak nog een weekje aan vast. qua herstel.
Ja, en dat je dan lekker instroomt als het al wat beter loopt. Ja. Heb je nog iets in je notitieboekje staan, Henk? Wat anders?
Een gedicht, denk ik.
Nee,
hij zit er bij alsof hij een gedicht gaat voorlezen.
Nee. Ik zie een aantekening staan. Die man die Parijs-Roubaix won.
Ja,
gisteren. Deed hij niet een beetje raar?
Die was wel blij. Hij was er heel blij mee.
Het woord doping kwam echt wel in mijn hoofd.
Ja, maar het woord eenzaamheid ook. Het lijkt ook wel een beetje om een keeper die een doelpunt moet vieren, weet je wel. Je wil, als je zoiets meemaakt, wil je iemand in zijn armen springen, neem ik aan. Of je wil iemand beetpakken of fijn knijpen. Maar je kan dat niet. Daarom zie ik kijk heel vaak naar keepers als er gescoord wordt. Dat stomzinnige gehuppel in je eentje.
En dan wel naar de tribune.
En dan zwaai je naar die tribune. Maar die tribune die kijkt over jou heen naar waar doelpunt is gemaakt. Dat is helemaal tragisch. Maar dat leek een beetje op wat deze man aan het doen was.
Ja, knap toch? Ik heb het op de radio geluisterd, maar het was echt een prachtige.
Het was weer een ouderwetse Parijs-Roubaix.
Helemaal zwart ook van de modder en valpartijen. En niet alleen van wielrenners, maar ook van auto's in de greppel. Motoren.
Motoren die omgingen, ja.
Het was echt de hel van het noorden.
Maar toch...
Hij was een beetje gek, ik heb dat niet gezien.
Nou, hij maakte hele vreemde geluiden.
Hij kronkelde op de grond. Ja.
Nou, en huilen. Het was huilen, maar huilen gecombineerd met krijsen.
Ja.
Dat is echt wel...
Een soort baby.
Ja, hij was de controle wel even kwijt.
Ja, nou best wel lang.
Ja.
En dan al die volwassen mannen die eromheen staan om dat te filmen en te fotograferen.
Want hij kwam over de finish en toen deed hij dit.
Ja, hij ging liggen.
En toen ging hij ook nog met zijn fiets in de lucht om zijn energie kwijt, zijn adrenaline kwijt te raken.
Ja. En toen ging die liggen en toen kwam het.
Ja, kwam er een soort epileptische aanval was
dat
het.
Alles van alles.
Ja, ja, ja.
Ik denk van, Jezus, als dat maar goed afloopt.
Ja.
Hij was ook nog niet zo gewend om te winnen, geloof ik. Hè? Dat
hij schrok zich kapot.
Ja.
Ja.
En die voetballers, die vervelende jongens, die hebben dat altijd thuis voor de spiegel wel ingestudeerd. Hè? Die
zoals die Buettner van... zo'n houdinkje.
Ja, waar speelt hij nu? NEC? Nee.
RKC.
RKC.
Nee, maar deze jongen heeft natuurlijk 10, 15 jaar geploeterd in het peloton.
Wie die Cobrelli? Ja, dat is toch een goede sprinter?
Jawel, maar toch geen echte kampioen.
Ja, dat weet ik dus niet. Ja. Daarvoor weet ik er te weinig van.
Nou ja, dat zegt al genoeg. Anders had je het wel geweten.
Eenzaam juichen, dat is toch een kunst op zich.
Ja, in de modder.
In de modder, ja.
Ik vond Van der Poel goed. Ik vond het weer jammer dat hij... Echt een ouderwets, zo'n beest.
Hij is al 31 jaar, joh, die Cobrelli.
Oh, ja. Oké.
Dus ik dacht dat het een jonge gast was. Maar die rijdt inderdaad al heel lang mee. En die
heeft nu die mooie baksteen verdiend. Hè? Dat is ook zo'n...
En die sponsor dan? Die helemaal onzichtbaar is op dat shirt. Hij kwam helemaal zwart. Je zag alleen een tong en een paar tanden.
Verenigde Arabische Emiraten, dacht ik.
Ah. Hij is 1,67.
Oh, hij is nog heel klein.
1,67, excuses.
Oh,
hij is derde in de Amsterdam geweest. Hij heeft Brabantse pijl, Benelux Tour heeft hij 2 keer gewonnen, maar verder heeft hij...
Ik vraag me af wat hij toen ook zo heeft liggen kronkelen. Dat zou wel leuk zijn.
Voor de Benelux Tour,
De Benelux Tour, dat je ergens in Zaltbommel of zo op zo'n wegdek ligt.
De rotonde.
Dat mensen net de ambulance gaan bellen, weet je wel.
Waar is hier de modder?
Waar moet ik nou weer in springen?
Ik zoek modder.
Een rotonde geboord.
Ja.
Zoals de
hele rare drempel. Sport.
Oh, prachtig. Heren, mag ik jullie hartelijk bedanken? Of ik zie je nog naar je notitieboekje.
Nee, ik zocht inderdaad die Cobrelli. Maar we moeten ook niet vergeten dat Hartgras ook in de winkel verkrijgbaar is als leesbaar object.
Mm-hmm.
Met prachtige verhalen erin. Bijvoorbeeld het verhaal over moeders langs het veld, opgeschreven door Ilse Warringa van de Luismoeder.
Ja.
Dit zijn de voetbalmoeders. Dat ligt er niet om wat die allemaal zeggen. Over de kinderen van andere moeders.
Het N-woord ook?
Het N-woord is niet gevallen in dat stuk.
Godzijdank.
Nee.
De moeder van Timmer zou dat nooit doen, hè?
Zou staan.
Dat is toch sinds de moeder van Giovanni van Bronckhorst.
Ja,
is dat,
de nieuwe koningin Juliana.
De beste moeder van voetbalmoeder van Nederland, toch?
Dat die jongens op één kamertje lekker slapen.
Ja, schattig.
Fantastisch.
Hè?
Ja. Enfin, maar ook...
En nog even de Toto bedanken natuurlijk.
Ja, nee, we mogen ook niet vergeten dat deze uitzending tot stand is gekomen in samenwerking met de Toto.
Maar van achter. Dank jullie wel, heren. Tot de volgende.
Graag gedaan. Yes, there used to be a ballpark right here.